Goed. We gaan met 1 Korinthe 9 verder. De vorige keer zijn wij tot en met... even kijken. 1 Korinthe 9 zijn we zo'n beetje tot met vers 22 gekomen. En vanaf vers 1, uiteindelijk zegt Paulus dan... Ja, hij is dus aan de Jood, als de Jood... geworden, ja, en als de heidenen en als de zwakken, hebben we al gezegd, als die zonder de wet is, niet dat hij wetteloos werd en gewoon maar goddeloos ging leven, nee, helemaal niet. En als een Jood ook, hebben we ook gezien, dan liet hij vanuit het Oude Testament dus de Jood zien, ja, dat het is dezelfde Christus die verkondigt. En een heiden, ja, die heeft niks mee, dan gaat hij meer over de schepping praten. Want uiteindelijk gaat het daarom, ja, dat de mens erkent dat God de schepper is van de hemel en de aarde, de schepper van het, hij is de schepper, hij is de allerhoogste die hemel en aarde bezit, daar gaat het in feite om, ja, alleen hoe kan ik in contact treden met die God, die schepper, ja, want dat is degene die oordeelt over de levenden en over de doden, en die is volmaakt, en die straft het kwade, en die beloont het goede, dat weet ieder mens, ook of hij gelooft of niet gelooft, kijk maar naar die heidense godsdiensten, dan zie je allemaal, ze brengen allemaal offers, of ze doen van alles, om vrede met die God te krijgen. Want ze weten dat hij het kwade straft. Dus iedereen heeft dat ingeschapen gekregen. En iedereen, ja, dus daarom heeft God dus ook, nou, zijn zoon gegeven ook, ja. Omdat nou iedereen, ja, gered kan worden en niet gestraft wordt. Dat zo simpel is het in feite. En voor ons is dat het evangelie van Gods genade. Geloof dat Christus stierf voor je zonde en is opgestaan voor je rechtvaardigheid. En dan zegt Paulus in 9 vers 22, aan het eind, allen ben ik alles geworden, opdat ik immers enige behouden zou. Ja, hij is als één van hun geworden, om enige te behouden. Dus we spreken hier niet meer over 3000 tegelijk zoals met Pinksteren, door een vrouw nog niet eens meegeteld, en later 5000. Zulke hoeveelheden, dat willen wij graag natuurlijk, een prediking en dan stroomt de zaal vol. Mensen komen tot geloof. Zo is het niet. Het is enigen. Het zijn geen grote, zo werkt het nu niet. Ja, en hier spreekt hij nu, enige behouden. Ja, dat is gewoon de bediening naar iedereen, naar deze wereld toe. Ja, als apostel van de heidenen, in het begin, ja, zijn volk, daar is hij ook heen gegaan. Hè, opdat hij ook uit hun nog enige behouden zou. Maar uiteindelijk, nu is het evangelie gewoon voor de hele wereld. Ja, en niet eerst naar de Jood, niet, nee, gewoon iedereen. Kan je het evangelie vertellen. Met het doel om enige te behouden. Nou, op dat, ja. Dus het, dat is zijn motief, ja. Hij alles voor het evangelie. Zich in dienst stelt voor het evangelie. Want God wil dat alle mensen zalig worden. Ja. Hij is de verkondiger van dat evangelie. Dat mensen zalig mogen worden. Nou, in vers 23. En dit doe ik om des evangelies wil. Opdat ik dezelfde mede... deelachtig zou worden. Dus dit doe ik, zegt hij, om het evangelisch wil. Dat is, wat is dat dit? Nou, wat we vanaf 1 tot en met 22 gelezen hebben, ja, dat hij zijn geld, dat hij ging werken met zijn handen. Ja? Hij had geen enkele verplichting aan hun, ze zouden hem nergens van kunnen beschuldigen dat hij het voor het geld deed. Hij kon ook daardoor zijn evangelie gewoon recht toe, recht aan blijven houden, niet een beetje de water bij de wijn, een beetje zo om... Nou ja, toch maar veel mensen te blijven houden. Nee, hij zegt dat ik enig uit hem houden zou, ja? Gewoon de hele raad Gods. En degene die echt wil, ja? Die zegt, hé, dit wil ik. Oké. Die wil die bereiken. Kijk niet naar de aantallen. Het gaat om het evangelie te verkondigen. Ik ben een dienstknecht. En van hem wordt verwacht dat hij getrouw is. Dat betekent getrouw aan Gods woord. Helemaal 100%. Het hele pakket, om het zo maar te zeggen. Nou, en dan zie je in 23, op dat ik derzelfde mededeelachtig zou worden. Dus Paulus wil met hun het evangelie deelachtig zijn. Ja? Hij wil het verkondigen. Hij wil het doen. En hij wil het ook ervaren, ja? Het is niet alleen maar verkondigen. Dus dat is de kennis verspreiden. Nee, hij is iemand die het verkondigt, maar die het ook leeft, ja? Dat is eigenlijk wat God ook wil. Hij wil niet alleen dat wij tot kennis van de waarheid komen. Ja, dat wil hij. Maar wat zegt die waarheid ook? Ja, doe het. Ja, niet alleen kennis, niet alleen weten. Niet alleen genieten van de kennis, kennis maakt opgeblazen, maar de liefde sticht. Het is de gezonde leer die ons liefde bewerkt. Ja, niet wat ik moet gaan evangeliseren, niet ik moet dat doen, ik moet dat doen, nee. Ik wil het doen. Ik mag niet stelen, gij zult niet stelen, nee, ik wil niet stelen. Ja? Dus als hier 100 euro ligt, dan is het, ik mag niet stelen, weet je wel. Ja, dat is de wet, mag niet stelen. Maar genade is, nee, hé, 100 euro, van wie zou dat zijn? Dat is misschien van iemand hier dat hier, ja? Dat is heel anders, ja? Dat is de verandering van je gemoed. Dat is de nieuwe mens. God die in jou werkt. Nou, en dat is het evangelie, mededeelachtig zijn. Dus kijk even met me mee naar 2 Korinthe 1. Dat is de volgende brief van de Korinthe. Paulus schrijft niet voor niks die dingen op, ja? 2 Korinthe 1. Dan zie je in vers 3, geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden en de God aller vertroosting, die ons vertroost in al onze verdrukking, opdat wij zouden kunnen vertroosten degene die in allerlei verdrukking zijn, door de vertroosting met welke wij zelf van God vertroost worden. Kijk, dat is voor mij nou een betrouwbare leraar, een betrouwbare apostel. Die verkondigt het niet alleen, maar die is het evangelie mededeelachtig met zijn broeders en zusters geworden. Ja, hij is één van hun. Het is niet iemand die hoog in een toren zit, of in een heel mooi groot huis, of in een, hoe noem je dat, de paus zit daar in zijn paleis, ergens hoog, en een voorganger zit misschien in een hele mooie pastorie, of noem het allemaal maar op. En die staat er een beetje boven, ja. Hij is iemand, hij heeft een status, hij heeft een titel, hij heeft een titel, hij heeft de opleiding gevolgd, noem het allemaal maar op. Nee, Paulus is één van hun. Zozeer zelfs dat men op hem neerkijkt. Zelfs de gelovigen in Korinthe. Ja, wie is die Paulus nou, joh? Ja, wat is dat voor iemand? Praten kan niet amper. Ze verschijnen, het ziet er niet uit. En praten, dat is ook al niet wat je zegt, jongen. Zo werd er over hem gedacht. Maar zo werd niet alleen over Paulus gedacht, zo dachten ze ook over de Heer Jezus. Petrus, Jacobus en Johannes, dat waren maar eenvoudige vissertjes. Moeten die het ons, de Farizeeën, vertellen? Die vissertjes, kom nou gauw, weet je wie wij zijn? Wij zijn de Farizeeën. Wij hebben gestudeerd. Wij zijn niemand. Wij weten het. Bij ons moet je zijn. Maar het gaat om een gelovig hart. Dus Paulus die schrijft dus hier ook die vertroosting. Ja, hij heeft zelf ook in het lijden gezeten. Ja? En hij schrijft het op, zodat wij daar ook vertroost kunnen worden. Hij heeft het zelf meegemaakt. Kijk, ik kan je het mooi zien in Filippenzen 4, 3... Sorry, Filippenzen 3. Dat is belangrijk, Filippenzen 3 vers 8. En dat is niet voor niks. Want Paulus zegt van zichzelf dat hij een voorbeeld is van alle gelovigen van het lichaam van Christus. Nou, een voorbeeld, dat wil zeggen, dus in alles, ja, in de goede omstandigheden, hoe leef je dan als gelovige, en in de slechte omstandigheden, in de vervolging, in de verdrukkingen, in alles. In rijkdom, in armoede. Filippenzen 3 vers 7, 4 vers 7. Vers 8, sorry. Voorts, broeders, al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is. Filippenzen 3, sorry, 4 vers 8. 4 vers 8. Dus al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidt, zo er enige deugd is en zo enige lof is, bedenk datzelfde. Hetgeen gij ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt. Doet dat. En de God des vredes zal met u zijn. De God des vredes zal met u zijn als je doet wat Paulus zegt. Ja, jullie Paulus. We hebben het toch over de Heer Jezus? Ja, nou, Christus spreekt in Paulus. Hij is de apostel van de heidenen. Zoals Mozes de apostel voor... Ja, Mozes was een apostel, maar in ieder geval... Voor Israël was, ja? Luisteren ze naar Mozes. Dus ze hebben het geleerd van Paulus. Ze hebben het ontvangen van hem. Hij heeft aan hun overgegeven. Ze hebben het gehoord, maar wat ook? Ze hebben het ook in hem gezien. Ja? Ze hebben het gezien. Ja, dus het gaat natuurlijk niet om het uiterlijk vertoon zoals de Farizeeën deden. Inderdaad, dat was ook uiterlijk vertoon. En dan zegt hij Jezus ook in Matthäus 23, moet je maar eens lezen. En dan zegt hij, ja, het ziet er aan de buitenkant, ziet het er allemaal heel goed en mooi uit. Heel rechtvaardig uit, zegt hij daar. Maar aan de binnenkant zijn jullie dorre doosbeenderen en het is bedrog, schijn en bedriegerij. Dus wij, ik zeg het al vaker, mensen zijn, we zijn allemaal hele goede acteurs. Wij kunnen heel goed acteren. Een acteur die speelt iemand die zelf niet is. Ja? Nou, dat is een religieus mens ook. Van binnen ziet het er slecht uit en de buitenkant ziet het er mooi uit. Maar Paulus zegt, jullie hebben het in mij gezien. Wat zagen ze dan? De gestalte van Christus in Paulus. Nou, dan zie je mensen die komen tot geloof. Vanochtend zag ik toevallig nog een klein stukje iemand. Die was een crimineel geweest en hij was een miljonair geweest. En hij is tot geloof gekomen en het is een heel ander man geworden. En ze zien in hem dat Christus in hem is komen wonen. Natuurlijk, ik weet wel, het gaat, geloof is niet te werken. Redding is geloof door Christus, in Christus alleen. Meer niet. Maar dan, als er dan niks met jou gebeurt, dan klopt er ook iets niet. Dat betekent dat Gods geest niet in je werkt. Ja? Dus het is ook duidelijk, er moet ook een verandering in ons plaatsvinden natuurlijk. En als het niet gebeurt, kan ook, dan ben je wel gered. Maar dat is het dan ook, ja. Nou, dus we gaan terug naar 1 Korinther 9 weer. Dus bij Paulus gaat het om. Kennen. Bekennen. Dat zijn twee verschillende dingen. Ja? Daar hebben ze het over de gnosis en de epignosis. Maar kennen betekent, je kent het, je weet het. En het bekennen is dat je gemeenschap hebt. Adam bekende zijn vrouw. Ze hadden gemeenschap met elkaar. En wij hebben ook gemeenschap met onze Heer en Heiland Jezus Christus. Ja? Dat is meer als alleen kennen. Dat betekent, ik heb een levende relatie met hem. Dus je kan ook vader en zoon hebben. Vader die woont, ik kan als vader en zoon bijvoorbeeld, ik woon hier en bijvoorbeeld naar David en naar een Katwijk. Dat is iets verder weg nu, maar je kan elkaar kennen en verder geen gemeenschap met elkaar hebben. Ja? Je kent elkaar als vader en zoon natuurlijk. Maar voor de rest, als je verder nooit bij elkaar over de vloer komt, praten met elkaar, dan blijft het bij kennen. Maar bekennen is dat je hebt een levende relatie met elkaar. Je communiceert. Je weet elkaar, je kent elkaar, wat er in hem omgaat en wat er in mij omgaat. Dat is gemeenschap. En dat is wat God wil. Ja? Bij Paulus ook. Hij leert het, maar niet alleen om de kennis, maar je gemeenschap met zijn zoon. En hoe ga je dat krijgen? Nou, Gods gedachten, de gedachten van Christus zijn in zijn woord geopenbaard. Wil je hem kennen? Lees in de Bijbel. Dan ga je hem kennen. En dan ontstaat die gemeenschap. Dus dat is lezen en dat is bidden. Dus je leest het en dat komt zo via je gebed weer bij hem terug. Dat is eigenlijk de hele formule om het zo maar te zeggen. En dan zie je, als we in 9 zitten, en dan spreekt Paulus over nog iets en dan spreekt hij over het loon. Weet gij lieden niet, ziet? En dan krijg je dus ook met loon te maken. Hij is het evangelie deelachtig. Wat voor evangelie? Het evangelie, nou, wat Paulus opgeschreven heeft. Er zijn meerdere evangelies in de Bijbel. Maar Paulus spreekt over dat evangelie, dat deelachtig zijn. En dan zegt hij, weet gij lieden niet, dat die in de loopbaan lopen, allen wel lopen, maar dat één de prijs ontvangt. Dus het evangelie deelachtig zijn, heeft ook te maken, je gaat Christus kennen, we kennen, maar het levert ook nog ja, iets op. Wij zijn Nederlanders, ja, liefst gratis. Nou, het is gratis, ja. Gratis, nee. Genade is gratis, maar niet goedkoop, zeggen we altijd. Maar het levert ook nog wat op, gelukkig. Nou, ten eerste, je bent zalig geworden. Maar dan zegt hij ook, nou ja, wil je alleen zalig blijven? Je kan er ook wat doen. Als wij geld op de bank hebben, ja, nou is het een slecht voorbeeld. Want nou levert het niet zoveel op, maar normaal gesproken, ja, dan levert het dat op. Je geld laat je niet in oude sok zitten. Nu wordt het misschien wel heel, heel interessant om het in je sok te bewaren in plaats van op de bank te zitten. Ja? Maar goed. Maar normaal gesproken levert dat wat op. Je gaat dat met het geld doen, dat moet groeien. Nou, dat is met ons precies hetzelfde. Die zaligheid, dat kan je zo laten, maar je kan er ook wat mee doen. Ten eerste omdat je de liefde van Christus dringt ons natuurlijk. Hè. Wij zijn zijn kinderen en God wil natuurlijk, hij geeft zijn woord. Dat is ten eerste voor mezelf. De landman moet eerst de vruchten genieten natuurlijk. Dus lees het woord. Maar daarna kunnen wij ook een prijs ontvangen. En dat is helemaal niet zo gek, daar hoef je helemaal niet voor te schamen. Maar we lopen dus in een loopbaan. Zie je dat? Maar het woordje loopbaan, kijk even mee naar Hebreeën. Hebreeën 12, vers 1. Hebreeën 12, vers 1. Daar staat, een Hebreeënbrief, het is niet zo moeilijk, is geschreven aan de Hebreeën. Ja, onthoud dat, niet voor het lichaam van Christus. De Hebreeën, dat zijn de gelovige Joden in dat volk Israël. De kleine kudde. Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben, liggende, laat ons afleggen alle last en zonde die ons lichtelijk omringt, en laat ons met blijdschap lopen de loopbaan die ons voorgesteld is. Zie je? Wat zei ik dan? Laat ons met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is. In hetzelfde stukje zegt hij ook in vers 14, jaag de vrede na met allen. Nou, dat zijn wij natuurlijk ook voor. En de heiligmaking, zonder welke niemand de Heere zien zal. Hé, die loopbaan, dus als ik op die loopbaan loop, ja, en ik jaag de heiligmaking niet na, dan zal ik de Heere niet zien. Is dat dezelfde loopbaan waarin ik loop? Nou, deze tekst ga ik niet uitleggen. Het gaat over wat Paulus zegt. Hij zegt, jullie lopen allemaal in die loopbaan. Maar er staat nog een loopbaan. Maar ja, het woord de waarheid. Wat is het woord de waarheid? De hele Bijbel. Paulus zegt, je moet het woord de waarheid recht snijden. Ik geloof dat deze hele Bijbel waar is. Er staat ook in de Bijbel, er is geen God. Toch? Is dat waar? Nou, als je het ervoor leest. Het is wel, het staat er wel. Alleen het staat voor, de dwaas zegt, er is geen God. Ja. En dat klopt, ja. Dus wij moeten het woord natuurlijk niet aan stukjes gaan knippen, hè? En dat voor onszelf gaan gebruiken. Nee, maar we moeten het hele woord, de waarheid, recht snijden. Het is allemaal waar. Ja? Alleen, wat is waar voor ons? En nu leven we in de bedenende genade. En Paulus zegt, we moeten het woord, de waarheid, recht snijden. Dus inderdaad, de gelovige door alle eeuwen heen loopt in een loopbaan. Maar wij lopen op de loopbaan in de bedenende genade. En dat is niet dezelfde loopbaan als na de bedeling der genade. Dus wij beperken ons tot hier. En dan zegt hij van die loopbaan, dat we lopen allen wel. Allemaal. Dus iedereen die in die loopbaan loopt, loopt wel. Dat wil zeggen, iedereen die gered is, die Christus heeft aangenomen als zijn verlosser, die loopt op die loopbaan. Allemaal. En dat is een goede, dan zegt hij, dan loop je wel. Dus het is een goede zaak om naar te lopen. Het is beter op die loopbaan te lopen als helemaal niet te lopen. Dat wil zeggen, het heeft alles te maken met gered te zijn of niet gered te zijn. Dus je positie die je hebt in Christus. Dat is iedereen die loopt in die loopbaan. Nou, dat is het belangrijkste wat je kan hebben in je leven. En dat is ook de verkondiging aan de mensen. En dan loop je op die loopbaan. Nou, jullie weten het, je kan wedstrijden, je hebt wedstrijden. En de een is beter dan de ander, maar dat zegt Paulus hier ook. En juist tegen de Corinthiërs, want dat was natuurlijk in vlakbij Athene, die wisten alles van de Olympische Spelen af. Het is daar begonnen. Dat iedereen die er loopt, loopt wel, maar dat er één de prijs ontvangt, loopt alzo dat gij die moogt verkrijgen. In Galaten zegt hij, gij liept wel. Zie je? Gij liept wel. Nou gaat hij spreken, nu spreekt hij niet meer over dat je gewoon op je loopbaan wandelt. Dat is je leven als gelovige. Maar je kan ook zodanig gaan lopen als iemand die wil graag de prijs hebben. Ja, en dat is nog beter. Ja, dat is nog beter dat je die... Hij zegt, loop dus al zo dat je die mag krijgen. Wat wil dat zeggen? Die prijs, is dat dan mijn eeuwig leven? Ja, dat is als je niet de Bijbel niet goed begrijpt, niet weet onderscheid te maken tussen wie je bent in Christus en wat je doet als iemand die in Christus is. Dat zijn twee verschillende dingen. Wie je bent in Christus is altijd hetzelfde. Maar wat jij doet als gelovige in Christus, is niet iedereen die loopt al zo dat hij die prijs kan verkrijgen. Daarom zegt hij ook, loopt al zo dat je die moogt verkrijgen. Dus die prijs, die heb je niet automatisch als je er loopt. Hij zegt, je moet zo lopen dat je hem moogt krijgen. Dus dat wil zeggen, snijd het woord goed recht, begrijp het. Iedereen loopt daar, maar als je dat denkt, nee, die prijs is van, ik moet in het geloof blijven en ik moet blijven geloven, want anders raak ik de prijs kwijt, mijn eeuwig leven kwijt. Dat is niet wat Paulus zegt hier. Hij spreekt hier de beloning van iemand die trouw is aan het woord van God. En dan aan het woord wat hij aan de apostel Paulus heeft geopenbaard. Want we hebben gezien, er zijn twee loopbanen. We leven nu in de bedenkende genade. We spreken over die loopbaan. Je kan eigenlijk misschien zo zeggen van, ijs. Bijvoorbeeld, je hebt nou die wedstrijden. Dat is een wedstrijd, een rondje. Dat is in de winter. Maar in de zomer, dan loop je op de sintelbaan. Ja? Dat is een andere loopbaan. De ene is voor in de winter, de andere is voor in de zomer. De ene is voor in de bedelende genade, de andere is voor niet in de bedeling. Nou, loop al zo dat gij die moge krijgen. Dus niet iedere gelovige heeft die prijs. Hij is gered. Maar God, Paulus zegt, weet gij niet. Je moet het weten. Onwetendheid is niet goed. En dat komt omdat men het woord niet recht snijdt en als men het woord niet leest. Nou, loop al zo dat je die prijs mag ontvangen. Nou, kijk even met me mee in 2 Timotheus 2 vers 5. Daar is meer over te zeggen. En ik hoor wel eens van, maar daar doe ik het niet voor hoor, voor die prijs. Dat vind ik een beetje, Maar Paulus zegt, weet gij niet. Loopt al zo dat je die mogen krijgen. Maar wat is dat dan? Dat betekent dat je natuurlijk trouw bent aan het woord van God. En dat is wat God wil. En aan het eind van die rit, dan beloont hij dat ook nog. Daar hoef je niet voor te schamen. En 2 Timotheus 2 vers 5, dan zegt hij ook. Indien ook iemand strijdt, die wordt niet gekroond. Hij spreekt hier over de atleet. Ja, die in die loopbaan loopt. Want in vers 4 spreekt hij over de soldaat. Wij zijn ook krijgsknechten van Christus. In vers 6 spreekt hij over de landman. Ja, en in vers 15 spreekt hij over de arbeider. Dus we zijn allemaal, en we zijn ook nog gezanten. Zie je? Dat ben je allemaal geworden op het moment dat je tot geloof kwam. Dus die functies hebben we allemaal. Alleen, of iedereen dat ook doet, is nog een tweede. Ja? En dat is nou eenmaal, dat is wat hij zegt. Het loopt al zo dat je die gaat verkrijgen. Nou moet je dus ook zo gaan lopen als de strijder die werkelijk moet strijden, als de krijgsknecht, als de landman en als de arbeider die het woord recht moet snijden. De arbeider. Dan ben je beproefd. Dus in vers 5, indien ook iemand strijdt, die wordt niet gekroond, zo hij niet wettelijk heeft gestreden. Dus je moet, volgens de spelregels, moet jij die wedstrijd lopen. En als jij dat niet volgens die spelregels doet, dan word je gedisqualificeerd. Simpel is dat. Ja, heel lang geleden, maar in ieder geval, toen keek ik altijd naar schaatsen in het weekend, weet je wel, met wat je Jan Bols, ik heb het al vaker gezegd, ik zal het nooit vergeten. En dan heb je natuurlijk een buitenbaan en een binnenbaan. En als jij vanuit de buitenbaan komt, dan moet je bij die volgende ronde ga je naar de binnenbaan. Zo gaat dat, hè? En dan rij je weer een rondje binnenbaan en dan ga je naar de buitenbaan. Maar Jan Bols die reed in de buitenbaan en die ging door en die hoorde toen aan de binnenbaan te gaan. En dan snij je een heel stuk af, maar hij ging via de buitenbaan. Dus hij had twee buitenbaantjes te veel gereden. Dat scheelt een heleboel seconden. En toch werd hij nummer 1. Ik geloof nummer 1 had volgens mij toch nog de snelste tijd van iedereen. En toch kreeg hij de prijs niet. Hij werd gedisqualificeerd. Ik denk, wat maakt het nou uit? Hij is in zijn eigen nadeel. De regels, de wet zegt, gedisqualificeerd. Geen prijs. Hij was de snelste. Dus jou ook met geloof, ja, wat zijn de spelregels? Dat is wat Paulus opschrijft. En dan kan je wel afwijken naar andere spelregels, naar een andere hevigheid gaan afwijken. En misschien wel hele volle zalen trekken en heel veel mensen dopen of noem het maar op. Vol met werken zijn en heel veel resultaat halen. Toch is het niet de kroon die je krijgt. Ik zeg het niet, maar dat zegt de Bijbel. 2 Timotheus 2 vers 15. En daarom zegt hij ook, benaastig u om uzelf een goden beproefd voor te stellen. Een arbeider die niet beschaamd wordt, die het woord der waarheid recht snijdt. Dat heb je weer, het woord der waarheid. Dat zegt hij ook in Hebreeën trouwens. We moeten het recht snijden. En dan weten we, hé, dat zijn mijn regels. Dat zijn mijn regels. Dat wil je toch weten? Wat wil God van mij? Wat zijn mijn leefregels? Snijd het woord recht en dan weet je wat voor jou is. Het ligt over Christus. De bedeelde genade. Daar leven wij nu in. En dan gaan wij strijden wettelijk. En dan worden we ook gekroond. Loop al zo dat gij die mogen verkrijgen. Dat je die prijs krijgt. De kroon krijg je alleen als je je aan de spelregels houdt. Dus terug naar 1 Korinthe 9 vers 24. Paulus zegt in Filippenzen ook, hè, ik jager naar opdat ik die mag krijgen. Nogmaals, wij begrijpen het, behoudenis heb je. Maar die prijs, dat heeft te maken met staan voor de waarheid. En loopt al zo dat gij die mag krijgen. Ik jaag ernaar, zegt hij. Wat is jagen? Jagen is op zoek ernaar gaan, ja? Om het te krijgen. Of ze op jacht gaan. Je zoekt ernaar, je vindt het, je krijgt het. Een jager die gaat, ja, die evenzwijnen, die komen niet naar hem toe rennen van, hier ben ik. Nee, hij moet erop afgaan. Ja, dat doen we ook met dit evangelie. Jaag naar rechtvaardigheid. En jaag ernaar, dat je die prijs mag krijgen. Dus je gaat op weg naar die evenzwijn, je schiet hem en hij is van jou. Ja? En een ieder die om prijs strijdt, onthoudt zich in alles. Deze doen dan wel dit, opdat zij een verderfelijke kroon zouden ontvangen, maar wij een onverderfelijke. Wat ik trouwens vergeten te zeggen, die kroon. Waar heeft een kroon nou mee te maken? Wanneer krijg je nou een kroon? Wie draagt er een kroon? Koningin. Bij ons draagt er maar één de kroon. Ja? Maar hij zegt in vers 24 dat één de prijs ontvangt, maar hij zegt tegen ons, loopt al zo dat gij die mogen verkrijgen. Wij mogen allemaal die prijs krijgen. Wij kunnen allemaal gekroond worden. Ik schaam me niet voor om te zeggen, Paulus schrijft het hier. Dus iedereen kan die kroon krijgen. Kroon heeft te maken met wat? Met regeren. Met autoriteit. Dan gaan we gelijk terug naar Gods plan, ja? In de hemel en op de aarde. In de beginningsschool schiep God de hemel en de aarde. De hemelen, de engelen, de overheden en machten. Dat lezen we in Genesis niet, maar door Paulus weten we dat nu. Er zijn overheden en machten daar. Alles, God is een God van orde. Alles moet bestuurd worden. Wat jij nu ziet, is een beeld van het hemelse. En alles is door hem en tot hem geschapen. En alle dingen bestaan tezamen door hem. Ja? Alles wordt bijeengehouden. Als er geen autoriteit en macht en overheden waren, dan zou de hele boel in elkaar kloppen. Hier, als je ziet waar geen regering is, is het een chaos. Maar dat is ook daarboven zo. Zie je? Dus er zijn kronen te verdelen. Er zijn overheden, machten, heerschappijen. Verdelingen van autoriteiten heeft met regeren te maken. Vandaar die kroon. Een burgemeester, nou, die heeft toch wel geen kroon in Nederland, maar die heeft zo'n ambtsketen om. Heeft ook met, ik bedoel, de wethouder loopt niet met die ambtsketen. Ja? Dus dat heeft allemaal daarmee te maken. Nou, en dan zegt hij dus, een verderfelijke, ja, degene die dus echt in de Olympische Spelen, die krijgen zo'n kroon. En toen hadden ze natuurlijk die blaadjes, je kent het wel. Nu hebben ze een medaille, hè, maar het staat, dus ze krijgen die beloning. Dat is verderfelijk, het blijft niet. Maar wij krijgen een onverderfelijke. Dus we gaan naar die kronen, er zijn er nog wat in de Bijbel genoemd. En hij zegt, ik zoek even naar een woord, opdat gij die zout ontvangen, deze dan wel, dat zijn Oké, die onthoudt zich alles. Deze doen dan wel dit, opdat zij een verderfelijke kroon zouden ontvangen, maar wij een onverderfelijke. Dus wij doen dat, opdat wij zouden ontvangen. Dat betekent een gelovige, die kan hem ontvangen. Nou, dan spreekt hij over diverse kronen, ja? Nou ja, goed, dat ga ik niet allemaal doornemen. In de Bijbel, ik zal ze even opnoemen. In 1 Petrus 5 vers 4 spreekt hij over de kroon der heerlijkheid. En dan spreekt hij specifiek over de ouderlingen in de gemeente. Jacobus spreekt over de kroon des levens. In Openbaring ook. Dat heeft te maken met volhouden tot het eind. In Thessalonicenzen 2 vers 9 spreekt Paulus over de kroon des roems. Dat is de vrucht van zijn arbeid. Dat zijn die gelovigen. Dat is voor hem. Wij kunnen ook wel zeggen, wat is bijvoorbeeld de kroon op een huwelijk? Zeg van een kroon op een huwelijk bijvoorbeeld. Het zijn toch kinderen, zeg ze dan? En zie je dan een kroon op zijn hoofd? Nee, dat zijn die kinderen. Paulus ook, de kroon des roems. Kijk, onder mijn bediening, ja, hij heeft de mensen het evangelie gebracht. Maar als we nou spreken over de kroon, dan heeft Paulus het ook over de kroon, en daar gaat het hier om, de rechtvaardigheid. En dan gaan we even naar 1 Timotheus 4 vers 8. En daar spreekt Paulus over. 1 Timotheus 4 vers 8. 2 Timotheus 4 vers 8. Zijn laatste brief. En we hebben het over de loopbaan, hè? In Handelingen zegt Paulus ook, de dienst die ik van de Heer heb ontvangen. Daar is hij zijn loop begonnen. Iedereen begint zijn loop in de dienst van de Heer op het moment dat hij Christus heeft aangenomen. Vanaf dat moment is die aangenomen, ja? En dan gaan we naar 2 Timotheüs 4, vers 18. Nee, sorry, 8. Ik kan helemaal niet 8 nemen. In vers 7. Nou, ik lees vers 6. Want ik word nu tot een drankoffer geofferd en de tijd mijn ontbinding is aanstaan. Dus we weten, 2 Timotheüs 4, vers 6. Dat hij zijn leven is ten einde. De tijd mijn ontbinding is aanstaande. Ik heb de goede strijd gestreden. De goede strijd. De strijd. Strijd volgens de regels. Anders word je niet gekroond. Hij zegt, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop geëindigd. De loopbaan, ja. Hij is aan het eind. Hij is bij de finish gekomen. Ik heb het geloof behouden. Zie je? Dus hij heeft de loop geëindigd. Hij zat op die loopbaan. En bij ons, wanneer eindigt bij ons de loopbaan? Ja, als de Heer ons komt halen. Of als wij naar de Heer gaan, als wij sterven. Dan is je loop beëindigd. Maar wanneer krijg je die kroon? Als jij het geloof behouden hebt. Geloof die gewoon, ik geloof. Ik moet blijven geloven tot mijn dood en toe. Ik heb het geloof behouden. Het heeft te maken met het staan voor deze waarheid. En dan zegt hij. Dus het geloof wat hij zelf verkondigd heeft. Wat de Heer aan hem verteld heeft. Dat heeft hij altijd zuiver gehouden en verkondigd. Nooit vanaf geweken. En dan, voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter, in die dag geven zal. De rechtvaardige rechter niet om bang voor te zijn, voor de grote witte troon, maar de rechterstoel van Christus. Maar God, net zoals bij de loopbaan in het stadion, dan weten we, dan krijgen we de prijsuitreiking. De eerste prijs, tweede prijs, derde prijs, enzovoort. Ja? Nou, en zo is het strak voor de rechterstoel van Christus ook. Dan zal hij dus in die dag, als die dag komt, als het hele lichaam van Christus voor hem zal verschijnen, ja, om loon te ontvangen. En dan zie je, dan krijg je de kroon der rechtvaardigheid. En wie nog meer? Allen die zijn verschijning lief gehad hebben. Nou, dat zijn allen die in de loopbaan lopen, maar die volgens de regels van het spel gestreden hebben. Namelijk het geloof hebben behouden, wat Paulus in zijn brief heeft opgeschreven. En het spijt me, iedereen die daarvan afwijkt naar een andere evangelie gaat, die krijgt niet de kroon. Want wat is de verschijning liefhebben? Is dat, ja, ik hou van de Heer Jezus? Nee, dat is niet zo. Als je God liefhebt, dan doe je wat hij zegt. Kijk, kinderen, als je mijn zoon bent, dan doe je wat ik zeg, ja? Dan zeg je niet van, hij is mijn. Als je mijn zoon bent, doe je wat ik zeg. Daarmee zeg je niet, als je niet doet wat ik zeg, dan ben je mijn zoon niet. Maar juist omdat je mijn zoon bent, dan luister je maar naar mij en doe je het. De verschijning van de Heer Jezus Christus is niet alleen dat hij hier op aarde kwam, maar het is zijn verschijning aan de apostel Paulus en met alles wat hij aan hem geopenbaard is. Dat noemt hij de verschijning. En niet iedereen heeft die verschijning lief. Omdat mensen wijken ook af. En hij zegt, diegenen die daarbij blijven, het geloof behouden, zoals ik dat aan jullie verkondigd heb, die zullen die kroon der rechtvaardigheid, waarom heet dat de kroon der rechtvaardigheid? Ik ben toch gerechtvaardig? Ja, natuurlijk. Maar wat is de boodschap? Er is geen evangelie wat zo spreekt over de rechtvaardigheid van God als het evangelie wat Paulus heeft opgeschreven. Namelijk, ik schaam mij het evangelie niet. Waarom niet? Want daarin is de rechtvaardigheid God geopenbaard. Het kruis. Het feit van het kruis. De kruisiging kun je in het Oude Testament kan je nog vinden. Maar wat dat kruis heeft volbracht, ja, dat is wat Paulus verkondigt. En als wij daarvoor blijven staan en dat lief hebben, ja, en daarvoor blijven staan, met ten koste van lijden, alleen komen te staan, noem het allemaal maar op. Jullie weten waar ik over praat. Dan weten wij, weet gij niet, dat je dan aan het eind van je leven, of als je bij de Heer bent, die kroon der rechtvaardigheid van ontvangen. Nou, dat loon is groot. Hè? Dat is boven je redding, krijg je ook nog de kroon der rechtvaardigheid, omdat je bent blijven staan voor deze waarheid. Omdat je in die loop bent blijven lopen. Omdat die prijs, die krijg ik, omdat ik ben blijven staan. Dus 1 Korinthe 9. En dan sluit ik nu af. Ik loop dan al zo, niet als het onzekere, vers 26. Ik kamp al zo, niet als de lucht staan. Ik weet waar ik mee bezig ben. Ik sla niet zomaar als een bokser in de lucht. Wat doet een bokser? Ja, het is natuurlijk een rotsport of zo, maar goed. Ja, die moet toch zoeken dat hij zo hard mogelijk een knal op het hoofd van zijn tegenstander geeft, ja? Om een knock-out te slaan. Die weet precies wat hij aan het doen is. En hij moet zich verdedigen. Hij moet goed alles in de gaten houden. Maar Paulus zegt, volgens de, Volgens de regels, ik bedwing mijn lichaam en breng het tot dienstbaarheid, opdat ik niet enigszins, daar ik anderen gepredikt heb, zelf verwerpelijk worden. Ja, ik bedwing mijn lichaam. Ja? En breng het tot dienstbaarheid. Ja, de zonde zal over u niet heersen. Ja? Het lichaam, de zonde, wij willen niet altijd die Bijbel lezen. Ja? De zondige natuur zit in ons. We willen misschien soms lekker in de stoel zitten, even tv kijken of dit of dat. Ja? Dus, maar de zonde zal over u heersen, want gij zijn niet onder de wet, maar onder de genade. En wij zijn uw dienstknechten des Heren. En hij zegt, stel u ook op als dienstknechten des Heren. En dan zal je zien, dus hij vergelijkt het met die atleten. Moest kijken, wat ontzeggen die zich allemaal niet? Ik hoorde pas ook nog een keer iemand. Hoe heet die nou weer? Die heeft Olympische Spelen. Hij heeft kanker gehad. En heeft zo gezwommen met die Van Hogeband. Die was helemaal gek van. Ja, ik weet, nou die. En die is mee gestopt, hè? En dan zegt hij, ja, waarom dan? Hij zegt, ja, maar ja, ik wil ook wel eens met mijn vriendin een weekend. Maar nu, ja, nee, ik moet vanavond, zaterdagavond, 8 uur, 9 ik ga naar bed. En dan vrijdagavond, ik ga naar bed, ik moet rusten, ik moet trainen. Hij zegt, ik heb geen zin meer in. Er is nog meer in het leven. Ja? Dus zulke sportlui, die moeten zich een heleboel ontzeggen om die prijs te bereiken. Ja? Nou, Paulus past het ook op ons toe. Ja? Dus wil je de Heer dienen, dat gaat ergens ten koste van. Ik had vroeger ook hobby's en allerlei dingen. Fotografie was een hobby van mij en nog meer dingen. Ja, heb ik nu ook helemaal geen tijd meer voor. Ik zeg niet dat je het niet mag. Iedereen mag zijn hobby's hebben. Maar het is een keuze waar je van maakt. En Paulus zegt, ik moet mijn lichaam bedwingen tot dienstbaarheid. Dienstbaarheid aan het evangelie. En dan, om deel aan het evangelie te hebben, hij verkondigt het en hij leeft het ook. En dan, daar ik anderen gepredikt heb, zelf verwerpelijk worden. In verband met loon. Wij zijn natuurlijk nooit verworpen door God. Want wij zijn gered door zijn genade. En dat blijft zo. Maar wat onze gehoorzaamheid betreft, dan spreekt hij op dat punt over verwerpelijkheid. Of gedisqualificeerd worden in de termen van de wedstrijd te blijven. Wat ik net dat voorbeeld ook gaf. En dat is, zegt Paulus, dat wil ik niet. Dus snijd wordt recht. Dat zijn dus de spelregels voor ons van vandaag. En Paulus, die leert de spelregels, maar hij wilde niet zelf door de scheidsrechter met de grote S gedisqualificeerd worden, ja? Hij wil door die scheidsrechter beloond worden. En dan roept hij ons ook toe op. En dus dat draait om, dus het heeft met kennen te maken. Je moet de boodschap kennen. De kennen, gemeenschap met de Heer, lezen en bidden en het doen. En dan aan het eind van de loopbaan, omdat je trouw bent aan dit evangelie met al het lijden en vernedering. Wij zijn als afschrapsel deze wereld, zegt hij, ja. Maar je weet, het is tijdelijk, hè. Maar straks wacht ons de kroon der rechtvaardigheid. Zullen we daarvoor danken? Vader, wil u danken voor deze boodschap. Bedankt u voor het geweldige evangelie dat we hebben. En dat u ons ook nog beloont als wij trouw zijn aan uw evangelie. Dank u wel daarvoor, Heer. Aan u alleen komt alle eer toe. Amen.